Als een mens gestorven is, zal hij weer leven, vroeg Job zich af. Dus nou, laten we met excuus aan Jos nog één schrift plaatsen in het Oude Testament.
Ja, vindt hij vast
wel
goed.
Ja, vind je het goed, Jos?
Ik vergeef het je.
Ah.
Oei.
Dat betekent toch dat je er wat van vindt. 1 Samuel 2 vers 6 is dat. Ja, Samuel, het einde van alle tegenspraak. De Heere, 1 Samuel 2 vers 6, de Heere, Yahweh, dood en maakt levend. Oh ja, en hier staat dan in de Statenvertaling, hij doet ter helle nederdalen en hij doet weer opkomen. 1 Samuel 2 vers 6. Rechts onder aan de bladzijde.
Hanna's lofzang.
Ja, het staat in ja. Het goede boek.
Ja.
Die heb zijn kop.
Dus inderdaad, nou, Hanna's lofzang. En Hanna die zegt hier van, ja, de Heere, jij bent dood en maakt levend. Ook weer die, dat contrast, hè, tussen dood en leven. Het is inderdaad ook God die dood. Ik heb een verwijzing erbij staan naar Deuteronomium 32 vers 39. Daar staat iets soortgelijks. Maar hier staat dus ook, hij doet ter helle, in de Statenvertaling. Maar ook hier, kijk, hetzelfde woord, Sheol. Hij doet in het dodenrijk neerdalen. En hij doet weer opkomen. Ja, dus God dood, maar hij maakt levend. En dat is natuurlijk het evangelie. Maar om iemand levend te maken, heb je wel de dood nodig. Dus dat verklaart ook gelijk... Maar even heel kort de zin van en het nut, het doel van de dood. Namelijk om weer levend te maken. Wat Sheol, misschien moeten we nog eens een keer een bijbelstudie ook houden over dood, dodenrijk, hel. Dat soort termen die in de schrift, tenminste in de vertalingen gebruikt worden. Sheol wordt ook wel vertaald, het is... Bij dodenrijk denken wij vaak aan een plek, een rijk waar de doden zijn. En daar wordt dan natuurlijk van alles bij gefantaseerd. Dat de doden bewustzijn hebben, dat ze kennis hebben, dat ze met elkaar praten, weet ik veel allemaal. Maar Sheol betekent eigenlijk zoiets als het ongeziene. Eigenlijk is het ook niet echt duidelijk wat het nu precies betekent. Want Sal, de naam Sal, die van dezelfde stam is afgeleid, betekent gevraagd. Dus eigenlijk is Sheol van ja, is eigenlijk de vraag van wat is dat nou precies? Nou, en dan wordt het ook wel vertaald met het ongeziene. Ja, want als je wat in de pauze natuurlijk al even over, als je nou dood bent, ja, wat eigenlijk van ja, wat is dat nou precies? Hè? Het is zo abstract, dus niet makkelijk vast te pakken van wat dat nou precies is. Ja, je bent dood, de afwezigheid van leven, tegenovergestelde van leven, game over. Je doet het niet meer. Er is geen bewustzijn, maar het moet altijd uitgelegd worden. En die vergelijking hadden we het ook over, dat beeld van de slaap, van het ontslapen. Ja, dat is allemaal wel... het is toch altijd... Het blijft wel een abstract iets. Maar ja, wat is het als we levend gemaakt? Wij kennen het leven wat we hier hebben. En daar hebben we een idee bij wat God... straks met ons gaat doen, als hij ons gaat opwekken uit de dood. Of onze geliefden die al gestorven zijn, komen straks nog op. Dat hij die gaat opwekken uit de dood. Maar dat we een opstandingslichaam zullen krijgen. Een onvergankelijk lichaam. Ja, dan moeten we het toch ook maar doen met de beelden die God ons geeft in schepping en natuur. Want ook dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen van, dat snap ik helemaal. Zo gaat dat. Dus ja, dat blijven zaken die we tot ons mogen nemen uit de schrift. Waar dus inderdaad ons denken door veranderd wordt.
Het is niet te vergelijken met vorige woorden.
Nou, ja, dat zegt Job ook. Hij zegt zoiets als... toen hij in de penari zat, hè, Job, zegt hij volgens mij zoiets van, ik had beter vanaf de moederschoot gelijk kunnen sterven, dan zou ik zo zijn zoals ik daarvoor was. Oftewel ook niet zijn. Ja, of ik had niet geboren moeten worden, want dan was ik gewoon gebleven zoals ik geweest was, namelijk niet. Maar waar dat, als ik uit mijn hoofd had geweten waar dat nu precies stond, had ik het even opgezocht. Maar dat gaat me nu niet lukken, wellicht achteraf nog even. Maar we gaan verder in het Nieuwe Testament. Matteüs 9. Bekende geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Ja, dat was met Jezus ontboden door die Jairus. Nou, er gebeuren nog wat dingen tussendoor, dat ga ik allemaal niet lezen. In vers 23 staat dan, dan is dat dochtertje inmiddels overleden. Dan staat er in vers 23, als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers, dat zijn fluitspelers geloof ik volgens de interlineair. Op pijpje blazen. Pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen, vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. Ook hier weer dat. Ze lachten hem uit. Ook hier weer dit, dat beeld van de slaap. Maar Jezus wist natuurlijk dat hij haar uit de dood ging opwekken. En daarom zei hij hier natuurlijk ook van, ze slaapt. Want in het volgende vers, hè, als nu de schare uitgedreven was, ging hij in, greep haar hand en het dochtertje stond op. Dus dat slapen, ontslapen als beeld van de dood. Matteüs 22, dat is ook een hele mooie. Matteüs 22, vers 32. Kijk, dit vers wordt bijvoorbeeld ook aangehaald om te zeggen dat, in dit geval Abraham, Isaac en Jacob, want daar gaat het over, dat die toch in een andere staat van leven of van bewustzijn zullen zijn. Want daar staat, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden. Dan zou de conclusie zijn van, zie je wel, die leven dan toch blijkbaar. Somewhere, somehow. Maar nu even het verband. En dan lees ik het gewoon even, vanaf vers 23. Ik zei al, wat bladeren en wat lezen. Te diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën. Dat was een groepering in de dagen van toen, een religieuze groepering. En het punt is, die geloofden niet in de opstanding. Dat staat hier ook. Te diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, hadden we het in de pauze ook even over, onder jullie zijn er sommigen die zeggen dat er geen opstanding is. Nou, dan ben je dus, dan zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, dan ben je nog in je zonde en dan ben je dus verloren, dan is er geen hoop. En hij noemt dat ook, hij noemt dat ook dwaas. Maar hier zeggen dus die Sadduceeën, die komen tot hem. En dat zijn degenen die niet in opstanding geloven. Die zeggen dat er geen opstanding is. En die zeggen, meester, dan komen ze met een voorbeeld. Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder, dus zelfs vrouw trouwen, en zijn broeder zaad verwekken. Het zogenaamde zwagerhuwelijk of leviraatshuwelijk. Nou, nu waren er bij ons 7 broeders. En de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf. En omdat hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. Desgelijks ook de tweede en de derde, tot de zevende toe. Ten laatste na alle is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want ze hebben ze alle gehad? Nou, dan antwoordt Jezus. Jezus antwoordde en zeide tot hem: gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Want in de opstanding nemen zij niet een huwelijk, noch wordt het een huwelijk uitgegeven, maar zij zijn als engelen Gods in de hemel. En dan zegt de Heer, en wat aangaat de opstanding der doden, hè, dus dat wat betreft, aangaande, wat betreft de opstanding van de doden, en dan zegt hij, heb gij niet gelezen hetgeen God tot u lieden gesproken, van God tot u lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. Ja, oftewel, de Sadduceeën geloofden niet in die opstanding, maar Jezus zegt juist van, dat God zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, en die zijn gestorven. En dat betekent, als God een God van leven is, dat ze opgewekt zullen worden. Dat ze inderdaad op zullen staan. Dat is het verband waarin de Heer die uitspraak doet. He, want zij, die Sadduceeën, geloofden niet in de opstanding. Maar Abraham, Isaac en Jacob, ja, zij waren alle gestorven. En dan zegt de Heer van, ja, maar God zegt toch, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. He, en God is niet de God van doden, maar van leven, oftewel zij zullen herleven. En dan staat er nog achter de schade, dit horende werden verslagen over zijn leer. Ik zat het van de week, las ik dat, toen dacht ik van, nou, waarom waren ze daar zo verslagen over? Maar ik denk, als de Heer tegenwoordig een kerk zou binnenstappen en hij zou dit zeggen, dan dat de doden werkelijk dood zijn en dat ze opgewekt zullen worden, want dat zegt hij eigenlijk, dat ze tot die tijd dood zijn en niet zijn. Ja, dat men ook wel verslagen zou zijn over zijn leer. Romeinen is de volgende schriftplaats. Romeinen 4. We hadden het toch over Abraham. Dus dan gaan we nog even verder met Abraham, want Paulus zegt daar. Ja, Jos, ik wilde toch in het Oude Testament blijven. En, dat doe ik nu enigszins verkapt. Door gewoon bij Abraham te blijven. Hm? Ja, dat staat in vers 17, Romeinen 4 vers 17. Wat natuurlijk midden in het betoog is. Gelijk geschreven staat, staat natuurlijk in Genesis. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Ik lees gewoon even verder. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal u zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reeds verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Ja. Nou, hier worden wat dingen gezegd. In de eerste plaats in vers 17. Ook in zo'n parallelisme, als je het mij vraagt. Hè? God die de doden levend maakt. God, de levendmakende, de doden. En roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Hè? De dingen toch niet zijnde, als zijnde. Nou, als je het parallelisme, als je die dingen naast elkaar zet. De doden, dat zijn natuurlijk degene die niet zijn, hè, de toch niet zijnde, maar wanneer God de doden levend maakt, hè, dan roept hij het niet zijnde als zijnde. Zoals God deze hele schepping uit het niets geroepen heeft natuurlijk. Want er was niets en God schiep. En hier wordt dan Abraham als een als voorbeeld genoemd. He, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Nou, hij had tegen alle verwachtingen in werd uit Abraham leven voortgebracht. Hè, en tegen hoop op hoop, zei twee keer hoop. Ik denk dat dat te maken heeft met wat in vers 19 uitgelegd wordt. Dat hij zijn eigen lichaam niet heeft aangemerkt dat alreeds verstorven was. Maar ook het lichaam van Sara. Want de moeder in Sara was ook al verstorven, staat daar. Hè. Dus tegen hoop op hoop. Tegen alle verwachtingen in, zouden wij zeggen. Maar zowel de verwachting die hij zelf had als hij zijn eigen lichaam aanzag, als het lichaam van Sara. Want beide waren niet meer in staat om leven voor te brengen. Dat is dus het plafond van de mens, hè, om het zo te zeggen, wat God juist gebruikt, omdat daar ja, de mens machteloos is en waarvoor de mens alles ophoudt. En daar brengt God leven uit voort. Dat is ook iets wat we vaak terugzien in de Bijbel. Hè? Onvruchtbare vrouwen die voortbrengen. Nou, hier was het ook nog eens Abraham die zelf verstorven was. En dat betekent dat hij ja, was niet in staat om leven voor te brengen. En toch had God hem beloofd dat hij tot een menigte vader van vele volkeren zou worden. En dat hij dat vele volkeren uit hem voort zouden komen. En Abraham die heeft dus naar zijn eigen lichaam gekeken en naar dat van Sara. En toen dacht hij van nou, de mens kan het niet meer. Maar God heeft het beloofd, dus het gaat gebeuren. En God roept de dingen die niet zijn, hè, alsof zij waren. Het niet zijnde roept God tot zijnde. Dus ook de dood, hè, het niet zijn, is voor God geen belemmering. Nou, tenslotte dan maar 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb in het begin al aangegeven dat ik bij lange na niet volledig zal zijn. Wat praktisch gezien al onmogelijk is. Ja, dat zijn ook wel een paar versen die ik toch even door moet nemen, waar toch wat een en ander over valt te zeggen. Dus ook voor het bespreken van deze versen beperk ik me echt even tot het onderwerp. Zoveel als mogelijk. Maar in vers 13 zegt Paulus tot de Thessalonicenzen: broeders, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn. Ook hier weer dat ontslapen. Letterlijk zegt de interlineair zoiets als hè, ter ruste liggende. Fem, doe maar even stil, want anders dat geneurie op de achtergrond, dat
verstoort opname.
Ja. Ja, dit gaat over de opname. Nou ja.
Ja, niet dat jouw werk
betreft. Ja, andere opname weer. Ja. Nee, broeders, kijk, dat ter ruste liggende, overigens, hè, dat zeggen wij ook wel. Hier rust, staat er op grafstenen. Ja, ja. Ja. Dus er staat niet hier leeft iemand elders voort, die ligt hier, nee, hier rust, inderdaad. Tot die dag, hè, in Jobs geval, hè, totdat de hemelen voorbij gegaan zijn. Want dan zal hij pas herleven. Maar hier gaat het over de eerstelingen, dus die zullen eerder herleven. Maar broeders, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Geen verwachting. Als je God niet kent en als je geen opstanding van doden kent, ik loop nu natuurlijk wel op de verse hierna vooruit, maar dan heb je dus geen hoop, zegt Paulus hier. En de hoop van degene die ontslapen zijn, ja, daar gaat hij het nu over hebben. Maar die Thessalonicenzen, die maakten zich blijkbaar zorgen om degene die later in deze verse de doden in Christus worden genoemd. Daar maakten zich blijkbaar zorgen om van ja, maar hoe zal dat dan gaan met hen? Hè? En worden ze opgewekt en wanneer dan? En hoe zal dat gaan? Want zij zijn ons nu ontvallen. En wat als de Heer terugkomt? Want daar gaan de Thessalonicense brieven over, onder andere. Wat gebeurt, want zij hadden een levende verwachting van de Heer die terug zou komen. Hè, dat Dat werd uiteindelijk vanwege de langmoedigheid des Heren, om de woorden van Petrus te noemen, is dat uitgesteld, zou je kunnen zeggen. Maar zij leefden echt nog met de verwachting dat de Heer spoedig terug zou komen. En wat gebeurt er dan met degene die zo, die weet je veel, in de recente periode ontslapen waren? Zouden die daar deel aan hebben? Dat is wat die Thessalonicenzen zich afvroegen. Wat is hun aandeel daarin? En nou ja, hebben wij, die Thessalonicenzen werden ook, die hadden te maken met zware verdrukking. Dat lezen we ook in die brieven. Ze hadden dus met elkaar in die verdrukking gestaan op Gods woord. Met een levende verwachting van een wederkomst van de Heer. Maar er waren al mensen overleden. Ja, maar hoe zit het dan met hen? Nou, zegt Paulus, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn. Zoals anderen die geen hoop hebben. Want, zegt hij dan, als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dus als wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo zal ook God degenen die ontslapen zijn door Jezus samen met hem lijden, staat er letterlijk. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dus Paulus benadrukt het. Het zijn niet mijn woorden, maar het is het woord van de Heer. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En wat wij vaak noemen de wederkomst. Dat woord even te gebruiken voor het gemak. Letterlijk is het de aanwezigheid. En wanneer de Heer aanwezig zal zijn. Dat is overigens ook geen enkel bepaald moment, maar het is een langere periode. Zoals de eerste komst van de Heer ook een periode was. Dat is niet één moment, maar dat heeft 33 jaar geduurd. In het geval van de eerste komst, zo zal ook zijn toekomst, hè, wat hier vertaald is met toekomst, zal ook een periode zijn. Maar dat vangt aan met wat Paulus hier zegt. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot dat moment, tot de wederkomst, tot de toekomst des Heren. Wij zullen niet voorkomen, letterlijk inhalen. Wij zullen niet inhalen degene die ontslapen zijn. Dus wanneer de Heer weer komt en ons, de levend overgeblevene, zegt Paulus, tot zich neemt, zullen wij niet voorgaan degene die ontslapen zijn. Want het onderwerp is hier de ontslapenen. Want daar maakten zij, die Thessalonicenzen, zich zorgen over. Hè? Ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn. Nou, dan zegt Paulus in vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Hè, dus de Heer zelf. Ik ga heel snel erin, want er valt natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Hè? Met geroep, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God. Ja, wat is dat dan allemaal? Nou, in ieder geval dat hij neerdaalt van de hemel. Ja, en hoe en op welk moment en wat eraan vooraf gegaan is. Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Maar ik zou me beperken tot het onderwerp, dus dat doe ik dan ook maar. En wellicht dat we het over al die andere dingen ook nog eens moeten hebben. Zo doe je een beetje een klantenbinding, heb ik begrepen. Dus. Nee, maar de Heer zal neerdalen van de hemel. En dan staat er de gestorvenen die in Christus gestorven zijn. Hè? De doden in Christus. Daar hadden we het over. Hè, daar wilde Paulus het over hebben, dat zij niet onwetend waren van degene die ontslapen zijn. Dat zijn hier de doden in Christus. Die zullen eerst opstaan. Dus dat is de, ja, daar vertroost, daar bemoedigt hij die Thessalonicenzen mee. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna wij, die levend overgebleven zijn. Vervolgens wij, hè, de levende, de overgeblevenen. Want ook die zullen er zijn bij dat moment dat de Heer wederkomt. Zullen nu eenmaal zo'n klein gedeelte zijn als je vergelijkt natuurlijk met de doden in Christus, zij die al in Christus ontslapen zijn. Maar er zullen op dat moment levend overgebleven zijn, tot dat moment. En daar zegt hij van, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, hè, met die doden in Christus, die er nu die opgestaan zijn, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Letterlijk staat er weggerukt of weggegrist worden. In wolken de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij, namelijk de doden in Christus, hè, die opgestaan zijn en de levend overgeblevenen, zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Dus de bemoediging, de vertroosting die Paulus geeft met betrekking tot degenen die in Christus ontslapen zijn, de doden in Christus, die de Thessalonicenzen al waren ontvallen, is niet van, joh, luister, ze staan te juichen voor Gods troon, of, nou ja, noem de varianten maar die u ook wel kent. Nee, hij zegt, ze zullen opstaan op dat moment van de wederkomst, van de parousia, van de toekomst des Heren. Ze zullen opstaan, ze zullen ons zelfs nog voorgaan. Het gaat natuurlijk maar over fracties, want we zullen uiteindelijk, staat hier ook, de levend overgebleven zullen samen met hen weggerukt, opgenomen, weggegrist worden in wolken de Heer tegemoet. En zo zullen wij met hen die ons al ontvallen zijn, zo zullen wij altijd met de Heer zijn, wezen. En dan zegt Paulus, zo dan vertroost, hè, bemoedigt elkaar met deze woorden. Dus als het gaat over de doden, degene die ons ontvallen zijn, nou, die hebben we allemaal. Hè, wij kennen allemaal mensen die we lief hebben gehad, die ons ontvallen zijn. Dan is niet de bemoediging van, nou, die staat te juichen voor Gods troon, of die staat nu voor zijn rechter, of die is nu op een betere plek. Nee, de bemoediging is dat wanneer de Heer wederkomt, op het moment van zijn parousia, dan zullen wij hen als levend overgeblevenen, even vanuitgaan dat wij tot die groep zouden mogen behoren, dan zullen wij in ieder geval niet voorgaan degene die al ontslapen zijn. Maar zij zullen eerst opgewekt worden bij het klinken van die bezuin. En we zullen samen met hen weggerukt worden in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Met die woorden zouden we elkaar aanmoedigen en bemoedigen. En het rare is dat dat juist nooit gebeurt.
Nee.
Nee, want men zegt hele andere dingen, maar met deze woorden, met deze woorden bemoedigt men elkaar nooit. Nee. Maar dit zijn de woorden naar de schrift.
Ja. In de kerk wordt natuurlijk nooit gesproken over
elkaar. Nee, ook dat nog eens. Nee.
Dus kan je elkaar er ook niet mee bemoedigen.
Nee, als je die woorden niet kent en als je het wat men dan met deze woorden doet, overslaan of wegduwen of gewoon niet lezen, ja, dan kun je elkaar er natuurlijk ook niet mee bemoedigen.
Maar dat, niet alleen de kerk, de hele evangelie.
Ja, nee, het hele christendom zo ongeveer. Ja. Om het even te generaliseren, zijn natuurlijk altijd wel wat uitzonderingen. Maar niet veel, maar. Nee.
We komen die Ionen helemaal weg gaan mogen gebeuren.
Ja, dat heeft natuurlijk diverse redenen, maar wij zouden elkaar bemoedigen van, ja, zouden de doden, hè, als een mens gestorven is, zal hij weer leven? Ja, inderdaad. En degene die tot de eerstelingen mogen behoren, hè, tot het lichaam van Christus, ja, zij zullen als eerste opgewekt worden. En dan nog eens zij die ons ontvallen zijn als eerste. En dat is de, hè, vertroost, zegt de staat, dat is ook wel mooi, hè, dit woordje parakaleo. Wordt meestal vertaald met vermanen. Maar ja, zo dan vermaant elkaar met deze woorden. Ja, dat snapten de vertalers toch ook wel dat niet zo passend was. Nee, het is een bemoediging inderdaad. Het woord is letterlijk naast plus roepen is het uit opgebouwd. Twee Griekse woorden. Oproepen of bemoedigen. Ja, je kunt ernaast roepen, dat kun je natuurlijk ook op twee manieren opvatten. Je kunt iemand naast je roepen en een arm om hem heen slaan. Dat is ook een soort van bemoediging of vertroosting. Vandaar ook dat vertroosten, denk ik, in de Statenvertaling. Maar je kunt ook ernaast staan en roepen. Jens is er niet, maar zoals je in een stadion zit en je helden aanmoedigt. Zo kunnen wij ook elkaar aanmoedigen. En met deze woorden, hè, dat we ja, dat dit de hoop is, de verwachting voor de doden in Christus. Degene die in Christus ontslapen zijn, die ons ontvallen zijn. Dat God ze inderdaad levend zal maken. Nou, hier wilde ik het voor nu bij laten. Ik heb net al even aangegeven dat... Kijk, over die opstanding. Spreek bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Hè, daar zouden we het een volgende keer zelfs over kunnen hebben. En wellicht dat er nog andere vragen ter tafel komen die ook nog stof tot nadenken geven. Maar voor nu laten we het hierbij.